Broeders en zusters, wij zoeken eens op het evangelie van Lucas. Lucas 13. Vanaf vers 22. Lucas 13 vanaf vers 22. Ik vind het heerlijk dat we de evangelie hebben. Ik heb de laatste tijd er nog wel eens uit gesproken. Ze zijn rijk van inhoud. En ze bevatten de woorden van de Heer zelf. Vers 22. En hij trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. En iemand zeide tot hem: Heere, zijn het weinigen die behouden worden? Hij zeide tot hen: strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tot u zeggen: ik weet niet van waar gij zijt. Dan zult gij beginnen te zeggen: wij hebben voor uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt gij geleerd. En hij zal tot u spreken, zeggende: ik weet niet van waar gij zijt, gaat weg van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaac en Jacob zult zien en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. En ze zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het koninkrijk Gods. En zie, er zijn laatste die de eerste zullen zijn, en er zijn eerste die de laatste zullen zijn. Terzelfde tijd kwamen enige fariseeën en zeiden tot hem: ga heen en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hen: gaat heen en zegt die vos: zie, ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen heden en morgen, en op de derde dag ben ik gereed. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gaat niet aan dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuiken zonder haar vleugels, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Maar ik zeg u, gij zult mij niet meer zien, tot het ogenblik komt dat gij zegt: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Ons gedeelte, onze pericoop, begint bij het verhaal dat Jezus optrekt naar Jeruzalem. Al predikende langs steden en dorpen, in hun synagogen en buiten de synagogen, waar maar mogelijkheid was. En wij willen hem daar wel op die weg volgen. Op die weg naar Jeruzalem, zijn laatste reis. En dan telkens, dan confronteert ons de evangelist met bijzonderheden, met verhalen, waardoor wij gefrappeerd worden. Jezus predikt, staat er. En als hij predikt, dan kent hij maar één boodschap. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Niet het evangelie over Jezus, maar van Jezus. Wat hij het allervoornaamste vond. En dat is het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Van de geestelijke wereld. Van de onzienlijke gewesten. En dat is een volkomen nieuwe weg die hij daar brengt. Die was nooit gepredikt. En die hadden de mensen nooit verstaan. En Jezus gaat van stad tot stad en van dorp tot dorp. En tracht dit evangelie ingang te doen vinden. En zo moeilijk als het vandaag is, zo moeilijk was het vroeger ook. Vooral onder mensen, een menigte die volkomen anders was opgevoed en grootgebracht. Die alleen leefde bij de dingen die men zag en die God diende bij de zichtbare dingen van de schaduw, zoals tempel en priesterdienst en ceremonie. En Jezus predikt een andere weg. Een weg van het koninkrijk der hemelen, en hij spreekt over dat ingaan in het koninkrijk der hemelen. Over het behouden worden van de mens. Het gered worden, dat een mens kan leven naar de wil van God en dat hij zelfs de volkomenheid, de mannelijke rijpheid, het doel van God met de mens bereiken kan. De bergrede heeft Jezus beëindigd met de woorden, zijt gij lieden dan volmaakt. Zijt gij lieden dan uitgegroeid, voltooid. Zoals uw Vader in de hemel gaaf en volmaakt is en voltooid. Als Jezus naar Jeruzalem gaat, dan is dat de kerk onderweg. Zoals men tegenwoordig wel spreekt. Jezus is onderweg. En hij is bezig, en was dat maar altijd zo met de kerk onderweg, om geestelijke mensen te vormen. En het zal zijn in de laatste dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten, zegt de Heer. En als hij dat zegt, dan wil hij van natuurlijke mensen geestelijke mensen maken. En geestelijke mensen profeteren, dat wil zeggen spreken de woorden Gods. Al zeggen ze er misschien niet altijd bij, zo zegt de Heer. En ze hebben gezichten en dromen, dat is allemaal bezig zijn in die geestelijke wereld. Maar als hij op weg is naar Jeruzalem, dan weet hij dat Jeruzalem hem naar het leven zal staan. Het merkwaardig is dat hier de fariseeërs bij Jezus komen en hem onderweg waarschuwen. De Heer die is dan nog in Galilea. En van Galilea trekt hij over de Jordaan naar Jeruzalem. En dan komen de fariseeërs hem waarschuwen en zeggen, denk eraan, vertrek van hier. Daar zullen ze wel bij gedacht hebben, dan doe je ons een plezier, maar het is ook voor jezelf beter. Ze zochten nog zijn leven niet. Want Herodes zoekt u te doden. Herodes staat hem naar het leven. Herodes die Johannes de Doper gedood heeft, ook deze Herodes wil Jezus doden. Hij zegt dat Johannes uit de doden opgestaan is en dat daarom die wonderen en de tekenen in hem werken. Herodes is een vijand van Jezus. En Herodes is bezig met de verhalen te verzamelen die om Jezus gaan, maar de man is te zwaar gebonden en te veel een speelbal van de machten der duisternis, dat Jezus daar dan zonder kleerscheuren zou afkomen wanneer hij met Herodes in contact zou komen. En dan tracht men Jezus tijdens zijn prediking te beangstigen. Men meent dat men Jezus vrees voor mensen kan inboezemen. Herodes tracht u te doden. Ga nou maar weg. En dan is dat merkwaardige antwoord van Jezus. Ze houden me toch niet tegen. Ik ga door. Zie, ik drijf duivelen uit. Ja, dat was zijn bezigheid. Ik drijf duivelen uit. En ik doe dat heden en morgen. En zo blijf ik dat doen. En ik volbreng genezingen. Totdat het mijn tijd is. Totdat het de tijd Gods is. Natuurlijk word ik gedood. De Zoon des Mensen gaat op naar Jeruzalem om gedood te worden. In handen te vallen van moordenaars. Maar hij laat zich niet ophouden. Hij laat zich niet in de war brengen door wat men zegt en de intimidaties van Herodes. De Vader heeft die derde dag bepaald. De Vader weet wanneer zijn leven weggenomen wordt. En hij heeft alleen liefde tot de Vader en de ware liefde die drijft alle vrees uit. Hij zal niet sterven in het gebied van Herodes. Herodes regeerde over Galilea en Perea, maar hij zal sterven in Jeruzalem, waar Herodes niets te vertellen had. Dat is de kracht. Wanneer iemand een boodschap heeft en je gaat daarmee door, of je leven bedreigd wordt of niet. Jezus zegt, ik drijf duivelen uit, ik werp boze geesten uit en ik volbreng genezingen en ik ga daarmee door met die strijd in de hemelse gewesten. En geen mens houdt me daarvan op, want ik doe wat mijn Vader mij opgegeven heeft te doen. En als ik naar Jeruzalem ga, daar zit de vijand. Want Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt. Jeruzalem is de stad waar het centrum is van de godsdienst. Maar dat is allemaal uitwendig geworden. Dat zijn ceremonieën. Dat zijn priesters die herkenbaar zijn aan hun kleding. Aan hun statie. Aan hun gewaden. Aan hun lange gebeden. Aan hun zalvende toon. Maar Jeruzalem, zegt Jezus, dat heeft vanouds af profeten gedood. De kerk van het oude verbond duldde geen geestelijke mensen. Profeten zijn mensen die met God spreken. Profeten zijn mensen die de stem van God in hun binnenste ingewand hebben. En Jeruzalem minacht geestelijke mensen. En dat Jeruzalem van toen, dat gaat voort. Dat is een geslacht. En Jezus spreekt over dat geslacht, wee u. Want dat bloed van die profeten zal van dat geslacht geëist worden vanaf Kain af tot aan het einde. Dat is het bloed dat Jeruzalem vergoten heeft, dat is die kerk die leeft, wel in naam met God, maar in wezen begrijpen ze er niets van, omdat ze geen inzicht hebben in de geestelijke wereld. En als Jeruzalem Jezus doodt, dan is tegelijkertijd het lot van Jeruzalem bezegeld. En Jeruzalem kan niet klagen over gebrek aan belangstelling van Gods zijde. Jeruzalem kan niet zeggen dat God geen aandacht aan deze stad gewijd heeft. Jezus zegt, ik heb u bijeen vergaderen willen, gelijk een hen haar kuikens. En ge hebt niet gewild. Dat is de prediker van Jezus geweest. Jezus heeft getracht om Jeruzalem te redden. Zoals een hen bescherming biedt aan de kleine kuikens. En zo heeft Jezus getracht het volk van God van de oude dag te beschermen tegen de machten der duisternis. In de geestelijke wereld. Maar ze hebben die geestelijke wereld van zich afgewezen. Ze hebben hem niet geaccepteerd. Je kunt beter en gemakkelijker leven met een ongelovige buurman dan met een mens die zegt God te dienen en niet in de geestelijke wereld leeft. Je kunt makkelijker naast je hebben een man die aan God nog zijn gebod doet, dan een mens die kerkelijk is, maar niet geestelijk. En die dat zichtbare belangrijk vindt, maar totaal geen weet heeft van de onzichtbare wereld. Want dan ontstaat er vijandschap. Dat is de vijandschap tussen Kain en tussen Abel. Tussen de natuurlijke mens en de geestelijke mens. Want de doelstelling van Jezus ligt volkomen anders. En dan komt er botsing. Botsing van de geestenwereld. Want zij worden niet geleid door de Heilige Geest. Zij worden niet geleid door om dichter bij God te komen. Maar zij worden geleid naar die uitwendigheden en naar die zichtbaarheden. En dan zegt de Heer, uw huis wordt u prijsgegeven. Dat wil zeggen, dat huis Gods, de tempel, komt leeg en verlaten te staan. En wat is Jeruzalem zonder tempel? En wat is Jeruzalem zonder Christus dadelijk? Als de Heer het prijs geeft, dan is het volk van Israël net als een lege dop waar de inhoud uitgehaald is. Dan is het volk Israël een uitgedoofde haard. Dan is het een uitgedroogde bedding waar geen water meer doorstroomt. Dan heeft het geen enkele betekenis meer. Uw huis wordt u prijsgegeven. Misschien dat men vandaag aan de dag met dat volk dat nog bezig is in de natuurlijke wereld iets te presteren, maar geestelijk is dat een façade, een coulisse. Niet waar? Dat is een schellige rinkel, zou Paulus zeggen. Een uiterlijk vertoon, maar dat volk heeft in wezen geen enkele betekenis meer, omdat de zoon des mensen, omdat Jezus Christus er geen verband mee heeft. Daar op die weg naar Jeruzalem zijn heel wat dingen gebeurd. Daar heeft Jezus heel wat ontmoetingen gehad. Mensen uit de Joden die werkelijk belangstelling hadden. Voor wat Jezus zei, wij hebben ze hier ook wel zitten. Mensen met belangstelling. Ze vinden dit wel interessant. Ze vinden dit evangelie wel heerlijk. Maar ze zijn nog niet over die drempel heen gegaan. Ik denk aan het verhaal ook van de rijke jongeling. U weet wel, dat is ook op weg naar Jeruzalem gebeurd. Ook vol belangstelling komt hij bij Jezus en hij zegt, hoe kan ik dat eeuwige leven toch krijgen? Hoe kan ik dat eeuwige leven binnengaan? En dan zegt Jezus, nou dan als je het leven wil beërven, dan moet je Gods geboden onderhouden. Dan moet je doen wat de Heer gezegd heeft, dan ben je een rechtvaardige. En voor de rechtvaardige is een weg. Want het doel van het oude verbond was om de mens rechtvaardig te krijgen. Een rechtvaardige naar de wet. Doe dat dan. Maar deze man die weet, hij wil dat eeuwige leven hebben. En de rechtvaardigen van het oude verbond, die hebben wel leven gehad. Maar ze hebben het eeuwige leven niet gehad. Want ze zijn allemaal in het dodenrijk terechtgekomen. En in het dodenrijk kun je niet zeggen dat daar het eeuwige leven is. Niet waar? Dat is een innerlijke tegenstrijdigheid. Maar Abraham was in het dodenrijk. Dus had het eeuwige leven niet. Hij was een rechtvaardige tot een bepaalde hoogte. Hij was geen volmaakt rechtvaardige. Maar Jezus predikt een andere weg. Een nieuwe weg. En daarom zegt Jezus tot die rijke jongeling, indien gij lieden volmaakt wilt zijn. Indien je het eeuwige leven wilt bezitten. Dan zul je dit moeten losladen, dat oude. En er is een kentering der tijden. En als een mens niet let op de boodschap die God in een bepaalde tijd geeft, dan grijpt hij ernaast. En dat deed deze rijke jongeling ook. Want deze jongeling, die zag dit niet. Jezus zegt, weet je wat je moet doen? Dan moet je alles verkopen wat je hebt. Dan moet je al dat natuurlijk eens loslaten, want jouw godsdienst staat in verband met je bezit. Met de tijd die je eraan kunt spanderen. Het vaste dat je kunt veroorloven, omdat je niet al te hard moet werken. En al zulke soort dingen meer. Dan moet je alles verkopen wat je hebt. En dan moet je die weg eens gaan met mij. Kom dan en volg mij. Dan moet je die geestelijke weg eens gaan. Kijk, en dat was voor de jongen te zwaar. Hij moest een offer brengen. Hij moest breken met zijn positie. Want als men Jezus volgt, dan heb je in de natuurlijke wereld heb je geen aanzien meer. En dan word je niet meer geaccepteerd door je kerkgenoten en door je omgeving en door de familieleden. En de Heer zegt maar, je zult een bezit hebben in de hemelse gewesten. Nou, wat wil je? Maar deze jongeling die zag dat wel. Het was hem te zwaar. En nu komt hier weer een ander. In vers 29. En die komt met een andere vraag. En iemand zei dat hem, heren, zijn het weinigen die behouden worden. Hoeveel mensen worden behouden? Een vraag die ook vandaag in de dag gesteld wordt. Zijn er veel mensen die zalig worden? Hoeveel zijn het er? Calvinisten zeggen, hoeveel zijn er uitverkoren van eeuwigheid? Men hoort natuurlijk wel aan de prediken van Jezus dat dit een heel andere leer is dan ooit gebracht is. Men zou zeggen een leer in de hemelse gewesten met gezag. En die gepaard gaat met krachten en tekenen in de geestelijke wereld, zodat duivelen vlieden. En genezingen tot stand komen, zodat de mens hersteld wordt. En daar gaat het bij de Heer om het herstel van de mens. En dan vraagt men, zijn het er nou velen die deze nieuwe weg kunnen gaan? Hoeveel ga nou langs deze weg die u predikt. Dat is een ontzaglijk moeilijke vraag. Want dit evangelie wordt opnieuw gepredikt van het Koninkrijk der Hemelen. En wij zouden dus ook kunnen vragen, hoeveel snappen dit? Hoeveel begrijpen dit? Jezus zegt niet zo vaak, wie het vatten kan, die vatten het. En wat zal Jezus daar nu op antwoorden? Veel of weinig? Ja, als je een parlement gaat vormen, waarmee je de wereld regeert, is dat parlement veel? Nee, als je de mensen telt die bij ons in het parlement zitten, dan is dat tegen het aantal Nederlanders is dat heel weinig. Maar dat parlement zal regeren moeten, als het daartoe bekwaam is. Maar als wij het parlement gaan vormen waarmee de Heer eenmaal de wereld gaat regeren, zal hij door ons de wereld redden. Zijn er velen die behouden worden? Ja, door degene die behouden worden zullen velen komen. Dus de Heer die kan daar geen antwoord op geven, want er zijn er zeer velen. Een ontelbare schare zal komen. Ten slotte zal de gerechtigheid de aarde bedekken, zoals de wateren der zee, zoals de wateren de zee bedekken. De gemeente van Jezus Christus zal gebruikt worden om een hele schepping te redden. Dus zijn er velen die behouden worden. Ja, daar gaat het niet over. Ja, de Heer die zal natuurlijk de wereld herstellen. En er zal een tijd komen dat niemand meer ziek zal zijn of ellendig. Die waren niemand meer pijn of verdriet zal hebben. Maar de Heer zegt, zorg jij dat je erbij bent. Want ik heb jou nodig. Ik kan het niet zonder de mens. De Heer die zal dat parlement moeten krijgen. Om de wereld te regeren. De Heer zal zijn gemeente moeten vormen. Zonder vlek en zonder rimpel. En voor ons is het zaak dat wij zeggen, Heer, gebruik mij daarvoor. Er is een tijd gekomen dat Israël niet zag. Israël leefde bij de rechtvaardigheid. Als een mens de wet deed, was hij een rechtvaardige. Maar Jezus brengt een weg achter die rechtvaardigheid. En dat is die rechtvaardigheid die naar de volmaaktheid leidt. Naar het volgroeid zijn. Naar het geleid worden door de geest Gods. En dat heeft Israël niet gezien. Ze waren tevreden als ze rechtvaardig waren, omdat ze de wet en de geboden deden, zoals de rijke jongeling. En omdat ze de offers brachten tot verzoening van hun zonden. Want er was nog een andere weg. En de Heer zegt, en dat is dat je in moet gaan door de enge poort. Gaat in door de enge poort. Want velen, zeg ik, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Jezus bracht de leer van het koninkrijk der hemelen. En er zouden vele mensen proberen dit te begrijpen en te verstaan, en ze zouden het niet kunnen. Met deze geestelijke wereld ingaan. De wereld die Jezus gepredikt heeft over de Vader die in de hemel is, over de engelen die in de hemel zijn, de Heilige Geest die in de hemel is, onze inwendige mens die in de hemel is, en die strijd en die overwinning, en velen zullen dat niet kunnen. Die zullen daar niets van begrijpen en die zullen weer teruggaan naar dat oude. Naar dat oude pad waardoor men zeggen zal, nu ja, als wij maar rechtvaardiger zijn, op welke wijze dan ook. Jezus zegt, je moet ingaan door een enge poort. Een nauwe poort. Een kleine poort. En dat is, er is iets nieuws in Israël. En dat is dit evangelie van Jezus Christus. En ze zullen niet kunnen ingaan. Waarom kon Israël niet ingaan? Waarom kon die massa niet ingaan? Net zoals die rijke jongeling. Omdat ze dat offer er niet voor konden brengen. Ze moesten breken met hun traditie. Met hun overleveringen. Ze moesten breken met de vrome geesten, met de leer der vaderen. Ze moesten breken met de omstanders, in de omgeving waar ze opgevoed waren, want daar werden ze niet geaccepteerd. In de tempel mochten ze niet meer komen. En Jezus zegt, ze zullen wel willen, maar ze zullen niet kunnen. Ook onder ons zijn mensen die het evangelie van Jezus wel zien en zeggen, dit is de weg, maar ze durven de stap niet te nemen. De consequenties durven ze niet te aanvaarden. Want dan weten ze dat ze zo ontzaggelijk veel tegen zich krijgen. Bij de Israël was dat de besnijdenis. En bij onze mensen is het vaak de belijdenis. Niet waar? Die ze dan los moeten laten. Het oude waaraan ze gewend waren. De mensen met wie ze omgegaan zijn. Dat alles moet men loslaten. Kijk, en dan zegt de Heer, ze zullen wel willen, maar ze kunnen het niet. Vele mensen kunnen niet ingaan omdat ze de stap niet rücksichtsloos kunnen doen. Onvoorwaardelijk zich overgeven aan de Heer. Want niet te vergeefs, of niet te merkwaardig is het dat de overpriesters laten zeggen, de schriftgeleerden, heeft een van de oversten in hem geloofd. Hebben wij soms in hem geloofd? En als nou de oversten en de leidslieden van de kerk niet geloven in deze dingen, nou, dan hoe zal dan het volk geloven? Hoe zal dan de schare die de wet niet kent geloven? Niemand gelooft dat toch, niemand snapt dat toch. Nou, en Jezus zegt, kijk, ze kunnen niet ingaan. Omdat ze de sleutels missen. Omdat ze verblind zijn. Omdat ze de stap niet durven wagen in het geloof. En dan ziet Israël niet dat daar een kentering is gekomen. De Heer die zegt, van dat ogenblik af dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft. Er is een tijd dat de mensen rechtvaardig werden onder de wet. En God zette daar zijn zegel op. God zei, dat is goed. Dat was de tijd van David en van de profeten. Was een tijd dat God het geloof van de mensen in de belofte toerekende als gerechtigheid, als bij Abraham en bij Abel en bij Henoch. Dat was goed. Maar ze hebben de tijd van hun bezoeking niet gekend. Daar kwam een eind aan. Dat was een schaduw. Dat was het voorbijgaande. Dat was het vergankelijke. Dat was het zichtbare. En als Jezus komt, komt er een heel andere tijdperk, een heel andere bedeling. De Heer des Huizes, dat is God. En het huis, dat is het huis Gods, dat is het volk Israël. De Heer van het volk Israël heeft een andere gedachte. Er komt iets nieuws, komt ervoor op de plaats. En de Heer des Huizes staat op en gaat die deur van het oude verbond sluiten. En voortaan zal er niemand meer rechtvaardig worden omdat hij de wet houdt en omdat hij verzoening doet in de tempel voor zijn zonde. Niemand wordt daar meer door behouden. Er is maar één weg en dat is de weg van Jezus Christus. Dus God sluit de deur voor Israël. En men heeft dat jaren en eeuwen lang heeft men dat gedaan, alsmaar diezelfde gang gegaan. En het was goed. En op een gegeven ogenblik zegt God, en als je nou verder gaat, dan helpt het je niets meer. Want dan komt er een andere tijd. Dan gaan de laatste dagen in dat God geestelijke mensen wil hebben. Die in de geestelijke, onzienlijke wereld wandelen en strijden en leven en overwinnen. En dat kende Israël niet. Israël kende alleen de zichtbare wereld. Ken dan alleen de geslachten. Die werden begraven met hun vaderen in een graf. Maar die hele inwendige mens, daar verstonden ze niets van. Ze zeiden, de hemel, die onzienlijke wereld is voor de Heere, onze God. Maar de aarde heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Wat wisten zij dat God de hemel ook geeft aan mensen kinderen? God geeft de hemel aan de mensen kinderen. En de aarde. Maar het oude verbond is, hij heeft alleen de aarde aan de mensen kinderen gegeven. De dingen die je niet ziet, die zijn voor God. Ja, maar de dingen die je ziet, ja, het geopenbaarde, dat heeft hij aan de mensen kinderen gegeven. Maar Paulus zegt dat de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepste gedachten Gods, en wij hebben deze geest gekregen. En dat is het sluiten van de deur, als het nieuwe verbond ingeluid wordt. Dan klinkt het niet meer onderhoud mijn geboden, maar dan hoort het geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Dat hoort de stokbewaarder, de Filippi. Geloof in de Heer Jezus Christus. Kijk, en dan gaan we dus die woorden begrijpen. Je kunt alle commentaren nalezen, maar je zult merken dat ze deze heel eenvoudige explicatie niet kennen. Alle uitleggers gaan daaraan voorbij aan deze eenvoudige waarheid, dat er doodeenvoudig een deur dichtgeworpen werd. Dat was de deur van het oude verbond. En Israël dacht nou maar door te gaan, maar als het voorhangsel scheurt, dan houdt het offer op en dan houdt heel die eredienst van Israël op en dan houdt dus de weg op waardoor ze behouden werden. En dan staat er, de Heer des Huizes is opgestaan en heeft de deur gesloten. En dan kan Israël nog wel roepen, Heere, Heere, doe ons open, maar die deur die gaat niet meer open. En die gaat nooit meer open, op deze wijze. Ze zullen door een andere deur moeten. Ze zullen in moeten gaan door de enge poort. Hij sluit de deur om een enge poort te openen. Dat is Jezus Christus. En dan staan ze buiten. Evenzo als de heidenen buiten staan. Waarvan Paulus zegt in de Efezebrief, vervreemd van God. Ja. En God niet kennende. Nou, dat is nou Israël ook. Met al hun kennis van Mozes, van de wetten en van de geboden staan ze buiten het heil. Tot vandaag aan de dag. En ze lezen hun Tora's en ze zingen bij de klaagmuren en ze staan op de tenen te wiegen, niet waar? En vele christenen staan dat te bewonderen. Maar de Heer zegt, ze zijn buiten. Ze staan er volkomen buiten, net als de heidenen. Als gij begint buiten te staan. Zult gij beginnen buiten te staan op dat ogenblik dat Jezus zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest en het voorhangsel scheurt, beginnen ze buiten te staan. Dan heeft God zijn volk losgelaten. En dan zullen ze roepen en ze zullen proberen door hun best te doen naar binnen te komen en de Heer zegt, van waar zijt gij? Dat staat er en hij zal antwoorden tot hij zegt, ik weet niet van waar gij zijt. Wat is je afkomst? Ja, we zijn Abraham's zaad. Ja, naar de natuurlijke wereld. God zegt, ja, ik ken dat de zaad niet doet. Neem me niet kwalijk, ik ken geen Abraham's zaad naar het vlees. Ik ken alleen Abraham's zaad naar de geest, naar de gelovigen. Ze zullen zeggen, hier zijn we, en de Heer zegt, ja, ik ken je niet, ik ken je afkomst niet. Je bent niet een kind van God, je bent niet wederom geboren. Want wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft de Vader niet.
Als je de zoon niet hebt, heb je de vader niet. En als je de vader niet hebt, dan heb je God niet. Dat zijn de uitdrukkelijke woorden van het nieuwe verbond. Alleen door de zoon wordt het heil gebracht. De Hebreeënbrief, die dus geschreven is aan de Joden, die opent met de verse dat God had gesproken door de profeten en in de laatste dagen in de zoon. God spreekt in de laatste dagen in de zoon en toen hebben ze niet geluisterd, ze hebben hun tijd niet herkend. En daarom wordt die deur gesloten, omdat ze de zoon niet geaccepteerd hebben. En dan ziet hij dus wat deze tekstwoorden betekenen. En dan zullen ze wel zeggen, ja, maar u hebt op onze straten geleerd. En we hebben met u gegeten en gedronken, en voor uw ogen. En dan zal hij opnieuw zeggen, ik weet waar gij zijt. Ik heb geen gemeenschap. Ja, Jezus heeft er rondgewandeld van Galilea tot Jeruzalem. En hij is in een synagoge in dorpen geweest. Hij was één hunner, hij was een man onder de wet. En hij heeft dat evangelie van het koninkrijk de hemel gebracht. En dan zullen ze zeggen, maar u bent toch één met ons geweest? Maar Jezus zegt, als je mij had geloofd, dan hadden die machten niet blijven functioneren in jullie leven. En dan zullen ze buiten geworpen worden. Gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Israël heeft de overwinning niet kunnen behalen. Israël is niet in de vrijheid gekomen. Israël heeft niet zich kunnen verlossen van de machten, zoals de oude Zacharias zei, opdat wij uit de hand van al onze vijanden verlost zouden leven zonder vrezen. De Heere dienende al onze dagen, zonder enige angst en zonder enige vrees. Jezus heeft gezegd, jullie zijn slaven, slaven van de zonde. Paulus zei het, wat ik wil, dat doe ik niet, en wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens, het waren ellendige mensen. Ze waren in wezen niet bevrijd, zoals er zoveel mensen vandaag aan de dag ook moeten zeggen. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens. En het evangelie van Jezus is de oplossing voor deze vraagstukken. En dat heeft Israël niet gezien. En dat zien de oud-testamentische christenen in onze tijd net zo min. En dan komt het wenen en tandengeknars. Dat staat altijd in verband met de vrome machten. Dat staat altijd in verband met mensen die op de weg geweest zijn, maar een verkeerde richting zijn ingeslagen. En net als die letter V, je begint bij elkaar onderaan, maar die benen gaan steeds verder van elkaar. En zo is het met Jezus en zijn volk ook geweest. Jezus is gekomen bij zijn broeders, hij is gekomen tot de zijne, maar die letter V, dat zijn die benen gaan steeds verder van elkaar en ze raken elkander nooit meer. Ik weet niet waar die rijke jongeling gebleven is na Jezus lijden, sterven en opstanding. Maar als ik zijn gedachtegang naga, dan zeg ik, hij heeft ernaast gegrepen. Hij heeft het offer niet kunnen brengen. Oost en west zullen ze komen. En Abraham heeft er wel deel aan. Maar Abraham heeft Jezus de tijd van Jezus niet meegemaakt. Als Jezus komt, komt er een nieuwe tijd en dan houdt dat oude op. Abraham werd wel zalig, David werd wel zalig en behouden. En de profeten werden behouden, maar zij werden niet behouden. Omdat ze een andere weg moesten inslaan en ze zagen het niet. Dat is het als je je tijd niet onderkent. Je kunt niet altijd op hetzelfde spoor verder lopen. Je zult op een gegeven ogenblik moeten zeggen, Heer, open mijn ogen, want wat ik nu bezit, dat voldoet niet meer. Als wij een evangelie hebben dat door onze ouders overgeleverd is, dan zijn we onbekwaam om de eindtijd in te gaan. Dat is heel duidelijk. Wij gaan een tijd in waar de leer die aan onze vader overgeleverd is, niet tegen bestand is. Je kunt onze tijd niet ingaan met een catechismus en een geloofsbelijdenis in je handen. Want je hebt daar geen kracht tegen om nee te zeggen en om te overwinnen. En daarom zegt hij, het zal zijn in de laatste dagen en dan zal ik mijn geest weer gaan uitstorten. Abraham en de profeten, hun gedachten waren er wel, maar ze hebben het niet kunnen grijpen. Abraham heeft met verlangen naar de dag van Jezus uitgezien. Abraham zocht de stad Gods en de profeten die zochten de onzienlijke wereld. Ze hebben doorvorst en nagespeurd over de dingen die aan ons zijn geschied, maar het ging hun voorbij. Maar deze mensen hebben nee gezegd tegen de prediking van Jezus Christus over de geestelijke wereld. Ik heb maar één man waarvan Jezus zegt, jij hebt het doorgehad. En dat was geen Jood, maar dat was een heiden. Dat was de hoofdman van Capernaum. Als die in de strijd van het leven staat, dan ziet hij het koninkrijk der hemelen. Dan ziet hij de verhoudingen in de geestelijke wereld. Dan weet hij wie Jezus is. Dan zegt hij, je bent net als ik. Want ik ben op aarde en ik commandeer de soldaten, dat bent u in de hemelse gewesten en u commandeert de geestelijke wereld. U commandeert de ziektemachten en de zondemachten. Deze man ging in door de enge poort. Deze man ging in door zijn geloof in Jezus. Het absolute vertrouwen wat Jezus leert is waar. Die geestelijke wereld waar hij over spreekt, zo is het. Daar zijn de verwekkers van het kwade, daar zijn de verwekkers van de zonde en van de ziekte en van de gebondenheden. Maar hij heeft de macht om deze verwekkers, deze auteurs van de zonde, om die te overwinnen. Nou, dat zag die hoofdman van Capernaum. Hij zegt, als u nou maar zegt, ga, dan gaan ze. En Jezus zegt, wat een geloof heeft deze man. Ik heb zo'n geloof in gans Israël nooit gevonden. En dan zegt de Heer erachter, en dezelfde woorden, en dat is het merkwaardige, tegen die hoofdman van Capernaum, als die zijn geloof openbaart, en Jezus dat geloof bekroont met de genezing van zijn knecht, dan zegt Jezus, voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof in mijn woorden en in mijn gedachtenwereld gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen, maar de kinderen van het koninkrijk zullen worden uitgehoord. Dezelfde woorden. Die staan buiten. De kinderen van het koninkrijk, dus die van huis uit recht zouden hebben op dit koninkrijk, die staan nu buiten. Omdat ze niet ingegaan zijn door die poort die Jezus was. Hij was die enge poort. Jezus bracht niet alleen de rechtvaardiging, maar ook de weg der volmaaktheid. Opdat de mens Gods volmaakt zou zijn. En wij zingen daar graag van. En wij spreken er graag over. En Jezus zei, zijt gij lieden dan volmaakt? En de Heer zegt, en ze zullen komen van west en van het oost en van het westen. En van het noorden en zuiden zullen aanliggen in het koninkrijk Gods. Met Abraham en Isaac en Jacob. Maar de kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn. En er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Dat noemt men paradoxale uitspraken. Wonderspreukige dingen. Dat de eerste de laatste zijn. Dat de armen rijk zijn en de rijke arm. Niet waar? En dat hier de eerste de laatste zullen zijn. De eerste. En Jezus ziet heel deze ontwikkeling van de toekomst. De eerste zullen er zijn, inderdaad. Die zijn ook uit Israël. 3000 op één dag. Godvruchtige Joden uit de gehele wereld bijeen. Allemaal Joden. De Pinksterdag. Dat zijn de eerstelingen. Dat is de vroege regen. Gods geest stort uit. En de Heer die ziet dat en verblijdt zich. De apostelen en profeten. En de Heer zegt, en toch zal er nog een tijd komen van laatsten ook. Het zal zijn de laatste dagen. Dan ga ik mijn huis voltooien. In die laatste dagen dan ga ik de zuilen zetten van de tempel. Die overwint. Ik zal hem maken tot een zuil, tot een pilaar in de tempel van mijn God. Dat is de belofte voor de laatste tijd. Kijk, als wij de laatste tijden ingaan, dan zingen we niet zoals we daar straks gezongen hebben, dat we teruggaan naar dat eerste Pinksterfeest, maar wij gaan naar dat laatste Pinksterfeest. En dat laatste Pinksterfeest, dat is niet in heerlijkheid te vergelijken met het eerste. Dat is veel heerlijker en veel grootser, dat laatste Pinksterfeest. Want dan worden de tempel Gods, dan worden niet de deurmatjes gelegd en de kleine stenen, maar de zuilen, de pilaren, waar het hele dak op rust, waar het gebouw door voltooid wordt. De zuilengalerij. En dat woord laatste, ik heb het eens opgezocht in het Griekse woordenboek. Dat zijn de voortreffelijkste. De eerste bedoel ik. De laatste zullen de eerste zijn. De laatste, dat zijn zij uit de heidenen. Die komen van oost en van west. Dat zijn wij. Wij zijn de laatste. De Joden zijn de eerste. Het heil is begonnen bij de Joden. De eerste gemeente, dat was de gemeente te Jeruzalem, een Joodse gemeente in Judea, ja, en Samaria, onder de apostelen die Joden waren. Maar die zullen komen van oosten en westen, dat zijn de laatste. En die laatste zullen de eerste zijn. En dat woord eerste, als je dat opzoekt in het Griekse woordenboek, dan staat er, behalve eerste, staat er ook de aanzienlijkste. Dat zijn de voortreffelijkste. Daar staat, dat zijn zij, zegt het woordenboek letterlijk, die de hoogste graad behaald hebben. Dat zijn zij in wie God tot zijn doel komt. In wie het evangelie vruchten heeft gedragen. En daar behoren wij toe. Dat is voor ons. Wij behoren tot die van oost en west, die behoren tot de laatste groep. En de laatste zullen de voornaamste zijn. Daarmee zal de tempel Gods voltooid worden. Dat is voor ons weggelegd. Dat is ons evangelie. Ik kan best begrijpen dat, zoals wij dit evangelie brengen van de toekomst. Wij brengen niet het evangelie met de tijden van ouds. Daal alles in tijden van ouds op ons neer. Daar hebben wij geen begeerte naar en het spreekt ons niet aan. Maar wij hebben een tijd van de toekomst. En daar leven wij naartoe. Om de openbaring van de Zonen Gods. En dat is een evangelie dat onverenigbaar is met kleine mensen. Dat onverenigbaar is met kleine burgerlijkheid. Met kleinzieligheid. Met gepeuter. Niet waar? Met kleine dingetjes waarmee over je druk maakt. Vallen over kleinigheden. Twist zoeken en ruzie zoeken omdat iemand je niet aangekeken heeft. Omdat iemand niet in je straatje gelopen heeft. Broeders en zussen, als je een evangelie hebt dat Jezus Christus heeft verkondigd, dan valt alles daarmee in het niet. Dat is een geestelijke wereld waar je in moet gaan. En dan zul je die gewone dagelijkse dingen, daar zul je nog geen ruzie over hebben. Wij als gemeente niet, met mensen onder elkaar niet, ook onder de jeugd niet, in de jeugdvereniging, niet waar. Die zullen dat ene ideaal moeten hebben en dat andere, dan zegt Jezus, nou, dan ben je maar allemaal, je alle dienaar, dan ben je maar de minste. En als iemand je, en je meent dat iemand je misdeeld heeft, of niet gezien heeft, of niet gegroet heeft, of dat iemand je beledigd heeft, nou, dan laat je dat langs je heen gaan, wat interesseert het je. Ja, dat is het leven met God. Kijk, als je vervuld bent met de geestelijke wereld, er zijn mensen die staan midden in de strijd. Ze hebben de spanningen in hun gezin. En dan zeg je, nu zullen ze wel volkomen met de Heer gaan leven om in die overwinning te komen. En dan moet je eens opletten en dan vallen ze opeens in de doodgewone dingetjes. En dan zijn ze gekluisterd aan de tv. Ze zitten hun romannetjes te spellen en een krantje te lezen. En dat is hun voedsel. Kijk, dat zijn dubbelhartige mensen. Waarvan Jacobus zegt, een verdeeld man, iemand met een verdeeld hart zal niet ontvangen. Als je een verdeeld hart hebt, als je nou ook nog getrokken wordt naar al die gewone, naar die dingen van de wereld, waar de geest van de wereld achter zit. De overste staat er in Efeze 2 vers 2, de overste van de macht en lucht. Die zit achter de wereld. En als je daar nu mee bezig bent en je ziel daarmee zit te voeden, en je geest daarmee bezighoudt, wat moet je dan zien als je in de strijd geworpen wordt, als er spanningen komen in je leven? En dan heb ik medelijden met die mensen. En dan komen ze wel naar voren. En dan zeggen ja man, nu heb je wel zo'n pijn of je hebt dit en dat. Maar waar heb je nou de hele week mee bezig geweest? Wat heeft nou je aandacht getrokken? En het is ontzaggelijk moeilijk om, ik weet het als jongen, om een band die lek is altijd op te pompen. Niet waar? Hé, maar pompen. En dan hoor je hem zo zachtjes sissen. Ja. En dan krijg je dan wel eens het idee. Ik moet een lekker band oppompen. Wat is er een gat in? En dan kan je ben bezig zijn. Broeders en zusters. Kap radicaal. Jezus zegt de weg is smal. En de poort is eng. Die tot het leven leidt. Wij kunnen ons niet permitteren om met de wereld samen te doen. Jacobus zegt een gedeeld mens. En dan gebruikt hij een woord dat de Joden zo goed kenden. Een dubbelhartig mens staat er in de oude Statenvertaling. Een dubbelhartig mens is de Heer een gruwel. En een Jood die noemde een dubbelhartig mens als hij naar de tempel ging om te aanbidden en tegelijkertijd was hij bezig met zijn zaken. Hij ging de tempel binnen en hij ging offers brengen, maar onderwijl liep hij te denken aan zijn zaken. U kent dat wel. Dat komt meer voor. Nou, en dat was de Heer in de gruwel. Dat is een uitspraak van de Joden al geweest. De Heer zegt, gaat in door die enge poort. En zo moeten we dat ook doen. Als wij als ouders ons driftig maken op de kinderen, je slaat er maar op. Of je schreeuwt maar wat. Ja, wat moet je dan verwachten? Wat moet je dan verwachten? Ja, dat gaat niet in mijn gezin. Ja. Maar ga je die na of je wel zuiver voor de Heer staat? Of kom je in een of andere drift buiten recht? Huh? En dan zie je niet meer wat je doet. En je denkt er niet meer bij na. Je bent een speelbal van de machten der duisternis. Een gedeeld hart. Nou, en daar moet je radicaal mee breken. Want anders helpt het niet en anders werkt het niet. Dat zijn de uitspraken van Jezus. Hij spreekt over de smalle weg en de enge poort. En wij zullen, als we die weg moeten kiezen, zo met de Heer moeten gaan. Ook vooral de jeugd. En als je dan dingen hebt die moeilijk zijn met een ander. Nou, dan zeg je, Heere, ik wil de minste zijn. In de natuurlijke wereld mag je rustig over je laten lopen. Maar in de geestelijke wereld dan moet je zeggen, hier ben ik. Een koningszoon. Uit een koninklijk priestergeslacht. In de geestelijke wereld zijn wij autoriteiten. Maar je kunt nooit in de geestelijke wereld een autoriteit zijn als je het in de natuurlijke wereld niet leert om de minste te zijn. Dat is het grote geheim. En wij kunnen, dat hebben mevrouw en ik vaak gezegd in de strijd van ons leven, wij kunnen ons niet permitteren te zondigen en wij kunnen ons niet permitteren om onze aandacht dag aan dag te wijden aan dingen die mensen uit de cultuur en mensen uit de kunst, zogenaamde kunst van tegenwoordig, ons voorschotelen. Het gaat niet. En dan kun je wel denken dat je kinderen de spanningen onder je kinderen kunt oplossen door ze naar een tv te laten kijken en dan te zeggen, heren, wij voelen dat ze eigenlijk occult gebonden zijn, maar wat zie je daar dan? In die kinderprogramma's, dan zie je het ene occulte bedrijf naar het andere. Ja. Dan zitten daar ook tovenaars en ook mensen die in een bol kijken, enzovoort, enzovoort. Hoe kun je dat dan verwachten? Je zult radicaal moeten zijn voor de Heer en juist de mensen die niet radicaal zijn, die hebben altijd zoveel moeite en die brengen zoveel moeilijkheden mee. Daar gaat het mee en die hebben dus zoveel moeite met een ander en met wat hij doet en met wat hij zegt. En mensen die nauw met de Heer leven, dat zijn de gemakkelijkste gemeenteleden ook, want die zijn zo rijk dat ze die kleine dingen wel over het hoofd zien. Daar gaat het over. Wat een heerlijk leven als je radicaal leeft. En ik hou het mezelf voor en daarvoor kan ik het ook zo rustig tegen u zeggen. Want wat ik mezelf voorhoud, dat houd ik u ook voor. Wat goed voor mij is, is ook goed voor u. Er is nog een weg die Jezus zegt. Hij zegt, gaat in door de enge poort. Ik heb nu één enge poort beschreven. Het merkwaardige is dat vele uitleggers die verwijzen naar Lucas, maar die enge poort, naar het einde van Matthäus 7, waar staat, gaat in door de enge poort. Maar dan moet je eens opletten, dat is een heel andere gedachtegang die Jezus volgt. Daar wil ik het een volgende keer eens over spreken. Hier is het dus de enge poort die Jezus zelf was. Ten opzichte van Israël. Die poort. Maar als Jezus spreekt in het Matthäus evangelie, dan spreekt hij over dat we ingegaan zijn in die enge poort. En dan spreekt hij over valse profeten. Kijk, u merkt wel, hier zijn het die de profeten doden. Maar daar komen dan plotseling valse profeten en mensen die zeggen, heren, we hebben in uw naam geprofeteerd. Dan wil ik dan een volgende keer wel eens vertellen waar dat verschil zit. Maar je zult eerst in die enge poort door moeten gaan. En als je binnengegaan bent, dan moet je niet automatisch zeggen, nou ben ik er. Maar dan zul je opnieuw een strijd moeten aanbinden, waar we dus de volgende keer over zullen spreken. Heer, wij danken u dat we als broeders en zusters samen u mogen dienen. Heer, dat uw leven ook ons leven is. Dat uw gedachtenwereld ook onze gedachtenwereld is. Heer, wij willen ook ons niet beangstigen. Heer, wij willen geen vrees hebben voor onze ongelovige man of voor onze vrouw die niet meegaat of voor onze familie die ons onder pressie zet. Heer, wij willen het lam volgen waar het ook heen gaat. Heren, wij weten dat het van ieder onze een offer zal vragen. Heer, wij willen ook in ons gezinsleven. Wij willen als jeugdigen, in de, Heer, als jonge mannen en vrouwen. Heer, willen wij u volkomen dienen. Wij willen bezig zijn, Heer, zoals gij bezig waart met de dingen van Vader. Met de hemelse gewesten, met een wandel in de hemel. Met een leven in de hemel. Met onze erfenis, Heer. Die geestelijke erfenis daar, en onze toekomst, daar willen wij mee bezig zijn. Heer, wij willen onze plezier, Heer, willen wij niet vinden in wat de wereld geeft, Heer, en uitdoktert. Heer, dan willen wij liever van uw natuur genieten, Heer, die gij zelf gemaakt hebt. Heer, dan willen wij liever de dingen zien die gij gemaakt hebt, Heer, want die zijn goed. Die zijn in het natuurlijke leven. Heer, wij willen ook met onze kinderen dat natuurlijke leven dat gij geeft, Heer, dat willen wij lief hebben. Heer, dat willen wij ook zien. Heer, dat willen wij bewonderen, dat die schepper ook de natuurlijke wereld zo groot en goed gemaakt heeft. Majestueus. Heer, daar willen wij kennis van dragen. Heer, en zo willen wij als christenen leven. Heer, wij willen elkander bemoedigen op die weg. Heer, en wij willen voor elkander op de bres staan. Want wij weten dat de strijd zwaar is. Maar wij weten ook dat die met ons is sterker is. De geest Gods woont in ons. Heer, ik bid u voor de gemeente. Heer, want ik dank u voor mijn broeders en zusters. Die deze weg gekozen hebben. Die deze weg met beslistheid gaan. Heer, ik roem uw naam. Dat gij hier een volk verzamelt, Heer. Dat de gedachte Gods kent. Dat de weg van Jezus Christus wil gaan. Zoals hij hem gegaan is. Zonder enige beperking. Zonder restricties. Heer, wij willen sterk zijn in die strijd. En in de strijd, Heer, daar zullen wij overwinnen. Door het Lam Gods, Heer. Heer, door hem die ons heeft lief gehad. Door de geest Gods die in ons woont. En wij zegenen elkander, Heer. Heer, omdat als we dadelijk naar huis gaan. En de moeilijkheden komen weer. Heer, dat we onbewogen zijn. Heer, dat wij onze gedachten ergens anders hebben. En dat we ons niet meer laten intimideren. Heer, dat we ons niet meer uit ons evenwicht laten halen. Heer, dat we ons niet meer op laten jutten. Heer, dat wij met onze kinderen omgaan in alle rust, in alle liefde, Heer. Heer, dat wij niet opgedreven worden door driften en maar doen wat de duivel ons in het oor fluistert. Heer, wij willen zo zijn zoals gij waart, den beelde des zons gelijkvormig. Gij zijt ons voorbeeld en wij willen Jezus volgen. Heer, en wij danken u, Heer, dat het mogelijk is. Amen. Als we goed luisteren naar onze zuster, dan kunnen we het ook rustig bijhouden. En dan kunnen we ademhalen ook. Het tweede.
De priest en moeder houden zielen stand. Deze steeds laat leiden door God's trouwe hand. Geef me zijn vader, steun het op zijn kraan. En is u die andere hand.